Wij gaan met elkaar nadenken over wat wij vinden in 1 Korinthe 16 en daarvan het 22e vers. 1 Korinthe 16, vers 22. Waar Paulus schrijft, indien iemand den Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha. Gemeente, brieven schrijven, dat doen we eigenlijk niet meer. Of u nog wel dan? Pakken wij nog wel eens papier, een envelop, om aan iemand een brief te sturen? Een kaartje misschien, dat toch wel? Maar brieven schrijven, nou dat doen we dan via de mail of zo. Maar niet meer met pen en met inkt. Dat is eigenlijk een beetje uit de tijd geraakt, niet waar? In de oudheid was het uiteraard de enige manier om iets van je te laten horen. Als iemand op afstand van je woonde, om te corresponderen, ja, dan was pen en inkt het enige wat je had. En Paulus, die moest een brief schrijven op afstand. Want hij was zelf in Klein-Azië, toen hij dit schreef, in Klein-Azië. In Efeze wel te verstaan, de belangrijkste stad van Klein-Azië. Dat lag aan de overkant van de Egeïsche Zee, want Korinthe ligt in Griekenland. Zo'n 50 kilometer van Athene vandaan. He, dan weet u ongeveer waar Korinthe lag en nog steeds ligt. Want die stad bestaat nog altijd en immer. De stad Korinthe op de Peloponnesos. In de oudheid werd dat gebied Achaïe genoemd. Zo'n 50 kilometer, zei ik al, westelijk van Athene. Paulus was daar al eerder geweest in Korinthe. Hij kende die gemeente. Op zijn tweede zendingsreis was hij daar 18 maanden had hij daar verbleven. En hij had er ook veel werk verricht. Hè. Door zijn prediking was ook die gemeente ontstaan. En het is nu inmiddels enkele jaren later. Hij is bezig met zijn derde zendingsreis. En hij is nu dus in Efeze, maar hij heeft plannen om wederom naar Korinthe te gaan. Dat kunt u in dit hoofdstuk duidelijk zien. Plannen. Maar nog niet op heel korte termijn. Het gaat nog wel even duren. Hij moet nog tot het Pinksterfeest. Hè. Het Pinksterfeest is meer in het voorjaar, in de derde maand van Israël. Het is ongeveer in mei was het Pinksterfeest. Net als bij ons het Pinksterfeest ook zo'n beetje altijd in mei en omstreken valt. Tot het Pinksterfeest wilde hij nog in Efeze blijven. Want er was daar een geopende deur voor het woord. Hij kon daar het evangelie kwijt. Er was zegen en vrucht op het evangelie. En daarna wilde hij nog door Macedonië reizen, dus door Noord-Griekenland. Een omweg maken dus. En dan door Griekenland heen, zo naar het zuiden toe, naar Korinthe toe. Vrij zuidelijk in Griekenland ligt Korinthe, ligt ook Athene, vrij zuidelijk in dat land. En dat was dus nog een hele reis. Hij hoopte daar dan, met de winter hoopte hij daar te zijn en mogelijk daar ook te mogen overwinteren, om dan door hen verder te worden geleid. Dat was zijn reisplan. En daarom stuurt hij nu deze brief. Van tevoren al, omdat het nog even gaat duren voordat hij daar komen zal. Hij heeft ook Timotheus nog gezonden. Hij zegt dat ze Timotheus goed moeten behandelen en goed moeten ontvangen. En dan komt, dus zijn brief komt daarna nog aan. En dan zal hij uiteindelijk aan het einde van het jaar, zal hij dus zelf daar hopen te verschijnen. Een brief met pen en inkt. Nodig, die brief. Heel hard nodig. Daarom heeft Paulus ook niet gewacht. Totdat hij daar toch naartoe zou gaan. Zolang kon het niet wachten. Die brief was nodig. Want het ging in Korinthe niet goed. Dat had Paulus via vernomen. Er was dwaling in opkomst, met name over de opstanding der doden. 1 Korinthe 15 werd heftig gedwaald daarin, een ernstige zaak. De bediening van het avondmaal ging niet geregeld toe. Het was eigenlijk een onheilige zaak geworden, de manier waarop ze dat avondmaal bedienden en vierden. Je had er geëmancipeerde vrouwen die dachten het voor het zeggen te mogen hebben. Er was gebrek aan tucht, getucht. Tucht, dat wil zeggen leertucht, maar ook levenstucht. Het dwaalleraars mochten hun eigen meningen verkondigen in het midden van de gemeente. Daar werd niet tegen opgetreden. En ja, zij die zich misgingen op zedelijk gebied met name, maar ook in het eten van afgodenoffer en dat soort dingen allemaal, dat was allemaal een losse boel geworden. De gemeente was dus behoorlijk, onbehoorlijk in verval. Nodig dat Paulus daar op zou reageren. Ze waren ook hadden ook wat vragen aan hem gesteld. Via had hem ook wat vragen bereid. Hoe sommige kwesties zaten. Die vragen moesten ook worden beantwoord. En dat doet hij ook in deze brief. Maar hij wijst hen vooral terecht. Vanwege twisting en scheuring en onzuiverheid in leer en in leven. Hij moet hen terecht wijzen. Als je deze hele brief zo doorleest, die eerste Korinthebrief, dan vraag je jezelf af, gemeente, of dat nog wel een christelijke gemeente kon worden genoemd. Zo'n rommeltje was het geworden. Je kunt je in gemoede afvragen, is dit nou nog een gemeente van Christus? Want het was een trekwagen van allerlei ketterijen en onzedelijkheden geworden. Paulus had dus stof genoeg voor een hele epistel. En nu is hij aan het eind. Ook een lange brief, 16 hoofdstukken. Ook een lange brief kent een eind. Een lange preek ook, hè? Geduldig maar, als de preek wat lang duurt. Geduldig maar, er komt een keer een eind. En hij pakt nu zijn pen om de brief te gaan beëindigen, te gaan signeren van een hand. Tekening te voorzien als het ware. De groetenis van mijn hand van Paulus. Paulus schreef namelijk zijn brieven vaak niet zelf. Maar hij had iemand die dat voor hem opschreef. Dan dicteerde hij die brieven en dan had hij dus een soort secretaris. Sommige profeten hadden dat ook. We weten dat in ieder geval van Jeremia, die had Baruch tot zijn secretaris. En zo heeft Paulus ook menige brief door andermans hand laten opschrijven. In een ander brief lezen we over een zekere Tertius, die deze brief geschreven heeft, die laat hen dan ook groeten. Hè? Dus dan maakt Paulus melding van de naam van degene die voor hem die brief geschreven heeft. Wie dat van deze brief gedaan heeft, dat weten we niet zeker. Dat zou ook die Tertius kunnen zijn, misschien was die wel vaker bij Paulus, maar het zou ook Sosthenes, de broeder, kunnen zijn. Aan het begin van 1 Korinthe lees je dat Paulus samen met Sosthenes de broeder, die was ook uit Korinthe afkomstig, dus die kende de gemeente van Korinthe ook goed, dat hij samen met Sosthenes die brief geschreven is. Het zou kunnen zijn dat hij dus in dit geval de secretaris is geweest. Maar hoe dat ook zij, Paulus wil om de echtheid van de brief aan te tonen, met zijn eigen handschrift laten zien dat hij hen groet. De echtheid, een zegel in iedere brief schrijft hij op een andere plaats. Zijn eigen handschrift laat hij ook eventjes zien. Die zal de gemeente herkennen. Dan weten ze dat ze niet gefopt worden. Dat het niet de brief is van een wild vreemde. Hij zorgt er ook voor dat 3 betrouwbare mannen deze brief zullen overgaan brengen. De namen worden ook genoemd die dat zullen gaan doen. Maar zo zie je dat de apostel het zekere voor het onzekere neemt. Want er hangt namelijk veel van af of deze brief goed overkomt, ja dan nee. Want stel je voor dat deze brief niet goed overkomt, of met wantrouwen wordt ontvangen. Van is die wel van Paulus of is die nou van iemand anders? We weten het niet waar die vandaan komt. We hebben geen zekerheid, er kan weer gerommeld zijn. Nou ja, dan is de boodschap, het effect van de boodschap ook meteen zoveel minder. Ze moeten weten, Paulus schrijft dit, hij laat ons dit weten. Die Paulus die hier 18 maanden gearbeid heeft, die tikt ons op menig terrein op de vingers, omdat wij verkeerd bezig zijn. Hè? Dus de noodzaak van deze brief was enorm groot, vandaar dat Paulus zelf signeert. En dan is het tijd voor een zegengroet. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Maar nee, gemeente, net vlak voordat hij die zegengroet gaat neerschrijven, schiet Paulus kennelijk nog iets in de zin. Iets wat hij in de brief zelf niet gezegd had. En dat hebben wij ook wel eens van, hé, dan heb ik dat vergeten. Ja, nou laat maar zitten. Laat maar zitten. Of je schrijft het nog ergens in een kantlijn. Maar net zo mooi is een PS'je. Aan het eind van de brief. Hè? Een postscriptum. Een naschrift. En dat doet Paulus eigenlijk hier. Hij noemt dat niet zo, maar hij doet eigenlijk hier een naschrift. Hij moet nog iets zeggen. Er moet hem nog iets van het hart. Iets wat kennelijk op zijn hart brandt en wat niet achterwege mag blijven. En daarom moet dat nog hoognodig in dit nawoord nog worden vermeld vlak voor de zegen uit. Moet hij dat toch nog eventjes aan de gemeente laten weten op de valreep van zijn brief. En het is voor ons goed, gemeente, om op de valreep van het jaar 2020 datzelfde geluid te horen. Die hartekreet, zo mag ik het wel noemen, de kriedekeur, de hartekreet van de apostel Paulus richting de gemeente van Korinthe. Zijn PS'je, zijn postscriptum, dat is vanavond hier, vanmiddag hier, de stof van onze prediking. Het is waarschijnlijk de apostel Paulus ook zelf die ook die woorden, die tekst heeft opgeschreven. Hè? Want hij zegt, de groeten is van mijn hand, van mijn hand, van Paulus. Hè? De groeten is van mijn hand. En ja, dan die versen daarna, die heeft hij dan waarschijnlijk ook zelf wel opgeschreven. Ook deze woorden zijn door hem zelf geschreven. Hij schiet een vuurpijl af. Oh nee, dat mag niet, hè? Dat mag niet. Je mag dit jaar geen vuurpijlen afschieten, maar deze wel. Deze vuurpijl die mag worden afgeschoten. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha. Ja, dat is een geweldige vuurpijl die daar de lucht in gaat. En deze, ja, hij mag. Ja, gemeente, dat kan dus. Dat iemand lid is van de gemeente van Christus, van de gemeente van Korinthe of van de gemeente van Urk. Dat zou maar kunnen, hè, dat je daar zit, dat je daar deel van uitmaakt. Maar om het met de gelijkenis te zeggen waar we een aantal weken geleden over nadachten, op de laatste zondag van het kerkelijke jaar, kerkelijk oudjaar, dat is een week of 5 geleden. Het kan zijn dat er in de stoet van gemeenteleden, dat er mensen zijn, maagden zijn, die geen olie in het vat hebben. Die dat vergeten zijn mee te nemen. De olie van de liefde, weet u nog? Die dwazen die hadden de bruidegom niet lief. De olie van de geest, van de heilige geest, de geest met een hoofdletter. De olie van de genade. Ze waren wel als meelopers in de stoet aanwezig, maar ze hoorden er niet echt bij de bruidegom. Ze hadden hun hart niet op de rechte plek zitten tegenover die bruidegom. Ze misten de olie van de liefde. Gemeente, dat die er in de wereld zijn, die Christus niet lief hebben, en zelfs die hem haten. Want dat kan ook nog, hè? Hem openlijk haten. Ja, dat kun je eigenlijk ook niet anders verwachten. De wereld haatte zo. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook op menig plaats gezegd. De wereld kan mij niet liefhebben zelfs. Die moet mij wel haten. De wereld kan mij niet liefhebben. Maar dat dat ook in de christelijke gemeente nog kan, hè, dat je hem niet lief hebt. Dat is een veel ernstiger zaak. Want in de christelijke gemeente wordt de Heer Jezus Christus ons uitgeschilderd in zijn lieflijkheid en in zijn heerlijkheid en in zijn barmhartigheid en in zijn deugden. Al zijn deugden worden in de prediking van hem genoemd. Zijn goedheid, zijn ontzaggelijk geduld met de mens, zijn zondaarsliefde. Dat wordt in de prediking uitgestald nu. Hebben we pas kerstfeest gehad. Hoe lief heeft hij de wereld niet gehad. Niet dat wij hem lief gehad hebben, maar hij ons. Hè? Ja, dat stond er. Hij ons. En die liefde is ook in de prediking verwoord, aan u verkondigd. Dan zal het toch niet waar worden dat er ook maar iemand onder ons is. Iemand, één of twee, zal toch niet waar wezen dat er iemand onder zulke prediking geweest is, waarin de liefde van Christus ons is verwoord. En die nu hem niet lief. Paulus de gemeente van Korinthe een beetje kennende en van ze gehoord hebbende hoe nu de situatie daar is, niet best, die houdt zijn hart vast. Het zal toch niet zo zijn daar in Korinthe, die plaats die hij zo lief heeft. Het zal toch niet zo zijn dat er daar zijn die de Heer Jezus Christus, die ook door Paulus daar zo rijk verkondigd was, toen hij daar was, 18 maanden lang, zal het niet zo zijn dat er ook daar zijn in de gemeente die de Heere Jezus Christus niet lief hebben. Hij noemt geen namen. Hij noemt helemaal geen namen. Hij wijst ze niet aan, maar hij houdt zijn hart wel vast, hè, alles gehoord hebbende van wat er allemaal gaande is en de gemeente een beetje kennende. De apostel die voelt zich gedrongen om dit op te schrijven. Dat PSje, dat moet er nog even bij. Dat vraagt extra aandacht. Want een PSje zet je er niet zomaar onder. Dan moet je nog iets belangrijks te vermelden hebben. En dat is het dan ook. En dan zegt hij niet, indien iemand Paulus niet lief heeft, die moet een vervloeking zijn, dat zegt hij niet. Hij wist dat er in Korinthe heel wat waren die een hekel aan hem hadden, een uitgesproken hekel. En die hem wilden overtroeven. En die hem verdacht wilden maken en aan de kant wilden schuiven. Dat wist Paulus. Hè? Paulus zou maar een mannetje van niks zijn, enzovoort, enzovoort. Hè? Allerlei praatjes. Ja, als iemand afwezig is, kun je overal praatjes, over iedereen praatjes verkondigen. Want de persoon is er zelf niet om het van een weerwoord te voorzien. Hè? En Paulus was dus niet meer in Korinthe. En daar ging de geruchtenmachine, die begon te draaien, hè, toen Paulus vertrokken was. En binnen korte tijd hadden ze zijn naam bezoedeld. En toch schrijft Paulus niet, indien iemand Paulus niet lief heeft, die moet een vervloeking zijn. Dat zegt hij niet. Want het gaat niet om hem. Het gaat niet om de apostel. Het gaat niet om welke dienaar van het woord dan ook, of u van mij houdt, ja of nee. Of u blij bent dat ik ga, of dat ik u jammer vind dat ik vertrek, daar gaat het niet om. Dat is van geen enkele waarde. Het gaat erom hoe u, jij, ik, hoe wij tegenover Christus Christus staat. Dat gaat het om. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft. Hij gebruikt hier niet het woord haten. Ik mag hopen dat er niemand is die hem uitdrukkelijk haat. Met een verschrikkelijke en afschuwelijke haat. Zoals er die in de wereld zeker ook zijn die hem haten. Zoals er die trouwens onder de Joodse leiders ook waren. Die Jezus haten. Dus dat kan ook onder de godsdienstige mensen zijn. Dat Christus wordt gehaat. En bovendien, ja, er zijn toch eigenlijk maar twee wegen. Niet liefhebben is hem eigenlijk ook haten. Want je hebt hem lief of je hebt hem niet lief. Het is één van beide. Er is niet een tussenweg. Als je hem niet lief hebt, dan ben je eigenlijk ook nog een hater van Christus. En dat terwijl hij zo aan je verkondigd is geworden. Ook zoveel keren in het afgelopen jaar. Zoveel malen je is aangeprezen geworden. Dat is toch een onmogelijke mogelijkheid, zou je zeggen. Bijna. Dat je hem dan nog niet lief hebben en dus haten zou. Ik moet even denken aan Simon Petrus. U kent de geschiedenis aan. Driemaal geslapen in de hof. Driemaal de Heer Jezus verloochend in de zaal van de hoge priester. Ik ken die mens niet. Maar toen de Heer Jezus na zijn opstanding Petrus onder handen nam. Simon, zoon van Jonas. Hebt ge me lief? Toen werd Petrus bij de derde vraag bedroefd onder, nietwaar? U weet het wel. En drie keer heeft hij geantwoord. Meester, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dat ik u niet haat. Gij weet dat ik u lief heb. Hij mocht dat onder tranen aan de Heere betuigen. Dat hij de Heere Jezus niet kon missen. Juist nu niet. Juist nu niet. Nu hij in zoveel zonde was gevallen en zo tegen was gevallen en zo bitter had moeten wenen over wat hij had gedaan, dat hij de Heere Jezus had verloochend. Nu de Heere Jezus hem zo op de man afvraagt. Simon, zoon van Jonas, hebt ge me lief? Nu zegt die meester, u kent mijn hart. U weet dat ik niet lieg. U weet dat ik u lief heb. Ik kan u niet missen. En dan, gemeente, moet ik u in alle eerlijkheid de vraag stellen. Hoe of dat dan bij u en bij jou zit. Als Jezus je vanmiddag je vraagt, diezelfde Jezus die je zo vaak is voorgesteld. Die is uitgeschilderd in het evangelie. Dat de Heer Jezus je die vraag vanmiddag stelt. Heb je me nou lief? Heb je me nou lief dan? Gemeente, ik vraag niet of u genoeg liefde hebt. Dat vraag ik niet. Dat vraagt hij aan u ook niet. Heb je me genoeg lief? Want de Heer Jezus genoeg lief hebben, dat kunnen wij niet. Hij is alle liefde waardig. Meer dan dat iemand van zijn kinderen zou kunnen opbrengen. Want hij is altijd nog meer liefde waardig dan de beste christen liefde tot Christus heeft ontvangen. Altijd is hij nog veel meer liefde waard. Ik vraag u nog minder of u alle liefde van de wereld hebt. Alle liefde van de wereld hebt. Dus ik vraag u niet of u genoeg hebt. Genoeg is er nooit. Ik vraag u ook niet of u alle liefde hebt. Dat heeft niemand. Maar ik vraag wel of er liefde is tot hem in je ziel. En dat vraagt om te zoeken. Dan moet je je hart maar eens naspeuren, nasporen. Of er liefde is in je ziel tot de Heer Jezus Christus. Want waar oprecht geloof is, daar is ook liefde. Dat kan niet anders. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En dierbaar, dat is kostbaar. Hoewel we hem niet zien, hebben we hem toch lief, schrijft Petrus in die eerste zendbrief van hem. Hoewel we hem niet zien, hebben we hem toch lief en we verheugen ons in hem met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Het is uitgesloten dat iemand een echt en een oprecht geloof in Christus heeft en hem vervolgens niet lief heeft. Dat is uitgesloten. Want de liefde is zelfs de meeste. Ja, ten opzichte van de naaste, 1 Korinthe 13. De liefde is de meeste. Maar ook ten opzichte van Christus is de liefde de meeste. Geloof, hoop, maar ja, de liefde tot hem. Hij zal u ook dierbaar, onmisbaar moeten zijn. Uw hart zal naar hem uit moeten gaan. En dan hoor ik iemand zeggen in de kerk, ach dominee, dat is nog zo weinig. Als ik heel eerlijk moet zijn, dan denk ik vaak dat ik dat nog helemaal mis. Want zo weinig. Is het, kon ik dat maar meer? Had ik dat maar meer, die liefde tot hem? Had ik dat maar meer in mijn ziel, in mijn hart, gewaar dat ik hem lief heb? Want het is nog zo gering, zo'n klein beetje maar. Ja, dat kan zijn. Maar is het er dan wel? Is het er dan wel? Kun je hem toch niet missen? Is er wel het verlangen naar de Heer Jezus Christus? En is er de droefheid in je hart als de Heer Jezus je het 3 keer zou vragen, zoals die met Petrus deed, 3 keer zou vragen, hebt gij mij lief, Simon, zoon van Jonas? Er kwam droefheid in zijn hart, want hij begreep wel waarom dat de Heer Jezus het hem 3 keer vroeg. Dat begreep hij heel erg goed. En ik kon het toch niet ontkennen. Als het dan maar zo is. Dat je moet zeggen, gemeente, het is veel te weinig, dominee. Het is veel te weinig. En soms denk ik, soms vrees ik wel eens dat ik er helemaal niets van in mijn ziel gewaar kan worden. En dat ik er helemaal vreemd aan ben. Maar als u het me nou zo op de mannen vraagt, kun je hem dan missen dan? Kun je zonder hem? Als je dan maar zeggen mag met Petrus, gij weet alle dingen, Heer. Gij doorgrondt mijn hart. En gij ziet dat het toch in de bodem van mijn hart verscholen ligt. Dat olievlekje. Gij weet toch immers alles. Dat mosterdzaadje van de liefde. Dat stipje aan de horizon. Dat mispuntje liefde. Dat toch in mijn ziel aanwezig is. Ach, zeg dan geen nee. Zeg dan geen nee als hij u dat vraagt. Maar bid hem dan dat het meer zou mogen worden. Dat het groter zou mogen worden. Dat u erin zou mogen wassen en toenemen. Maar zeg dan geen nee tegen hem als u een weinig liefde in u vindt. Want als je hem lief hebt, klaag je immers zo vaak. Ik weet ervan, gemeente. Ik weet daar ook van. dan klaag je zo vaak over je eigen liefdeloosheid. Over je gebrek aan liefde. Je gebrek aan gevoel ervan. Gevoel van die liefde. Daar klaag je zo vaak over. En dan vrees je inderdaad nog wel eens een keer een bange vrees. Hè? Vooral in tijden van geestelijke armoede. Dan vrees je wel eens van heb ik hem ooit wel echt lief gehad en zo. En die vragen komen dan op je ziel. Hè? Die dingen, dat is juist het bewijs dat die liefde in je is. Dat is juist het bewijs ervan. Hè? En dan kun je hem toch niet missen, want je kunt hem niet laten gaan, tenzij hij je zegent, zoals Jacob dat zei in Pniel. Ik laat u niet gaan, tenzij dat ge hem zegent. Mag ik u dan toch kennen, Heer Jezus Christus, want zonder u is het zo donker en dan is alles verloren. Gemeente, ik hoop dat er onder ons zijn. Die, hoewel ze moeten klagen over te weinig liefde. Wie niet? Ik hoop dat er onder u zijn. Bij wie in het hart toch iets is van dat onmisbare, die dierbaarheid van de zaligmaker. En dat je dat niet ontkennen kunt. Dat je de Heer Jezus, alhoewel veel te weinig. Veel en veel te weinig. Maar dat je hem toch lief hebt. Dat je hem niet weg kunt sturen. Op de vraag van de Heer Jezus, wilt gij dan ook niet weggaan? Dat je dan antwoorden mag. Waar zouden we heen moeten? Want gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Paulus was bang dat er in Korinthe waren die pertinent nee wilden zeggen en moesten zeggen. Daar was hij bang voor. Mensen die de Heer Jezus dus echt niet lief hadden, daar was hij echt bang voor. He, gezien alles wat hij ervan gezien en gehoord had, geen betrekking op hen. Het zal toch niet waar wezen, gemeente, dat ze er ook onder ons zijn. Ik noemde het al eerder een onmogelijke mogelijkheid haast. Als we denken aan hoe de Heer Jezus Christus zich aan ons in de prediking heeft voorgesteld. En dan geen enkele liefde, geen enkele betrekking op hem. Geen tintelend hart, geen verlangen in je ziel. Geen hunkering naar hem, geen honger en dorst naar zijn genade. Geen enkele liefdesbetrekking op de zaligmaker. Waar geen geloof is, volstrekt geen geloof, daar is ook geen liefde. En waar geen liefde is, daar is ook geen geloof. Gemeente, als het nog zo met je is. Ja, en dat kan. Want Paulus vreesde net voor de gemeente van Korinthe, maar ach, kon ik er maar zeker van zijn. Dat ik voor niemand van u hoefde te vrezen. En dan noemen we ook geen namen en ik bedoel ook verder niemand hoor. Het is ook niet zo dat ik nou per se iemand aankijk of zo, dat doe ik niet en dat wil ik niet ook. Ik verdenk er niemand van. Maar dat zou toch best wel eens zo kunnen zijn. Ik zeg het met aarzeling. Het zou toch best wel eens zo kunnen zijn. Dat er ook hier een jongen of een meisje is. Een man of een vrouw. Die zegt, het kan me niks schelen. Ik zit hier wel in de kerk, maar ik zit hier mijn tijd uit. En of de Christus nou mooi of lelijk wordt voorgesteld, dat laat me helemaal koud. Dat laat me helemaal koud. Zonder liefde, zonder hartelijke betrekking op de zaligmaker. Kerst geweest. van zijn onuitsprekelijke liefde gehoord. Het is u gepredikt geworden. Maar geen greintje wederliefde. Hoe kan het zijn, hè? Hoe kan het gebeuren, hè? Het zal toch niet waar zijn dat u zo koud bent als een steen, zo hard en ongeestelijk, dat er geen milligram liefde tot Christus in uw ziel wordt gevonden. Dat je niet gewaar bent geworden hier van binnen en dat nog steeds niet gewaar bent dat je hem nodig hebt. Dat hij begeerenswaardig is, dat je naar hem toe moet en mag, hè? Dat je dat nog steeds niet hebt gehoord en begrepen. Het zal toch niet waar zijn. Want wat Paulus over zo'n mens zegt, hier in dit PS'je, dat is vreselijk. Hij zegt, indien iemand, wie die ook zijn, indien iemand een Heere Jezus Christus niet lief heeft, pertinent niet lief heeft, die zij een vervloeking. Wenst Paulus dat dan, dat voor zo'n mens dat er tot een vervloeking zou worden? Wenst Paulus dat, dat woordje zij, dat zou dat kunnen doen vermoeden, hè? Dat de apostel dat als een wens dan uitspreekt. Die zij een vervloeking. Dat is een aanvoegende wijs, zij. Nee, gemeente, Paulus wenst dat niet. Want je ziet ook meteen erachteraan, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Dus dat is zijn wens, hè? Dat is zijn wens, dat de genade van de Heer Jezus Christus met allen in Korinthe zou zijn. Hè? Dat is zijn wens. Er staat eigenlijk, strikt genomen, in de grondtaal, staat er ook niet zij. Er staat moet zijn. Er staat een imperatief, om het zo maar eens te zeggen. Een bevelende wijs. Die moet zijn een vervloeking. Dat kan dan niet anders. Helaas. Helaas, helaas. Dat kan dan niet anders. Dus het is niet de wens die Paulus uitspreekt. Dat hij iemand dan de verlorenheid gunt. Ik gun niemand van u de verlorenheid. Dan kan ik met mijn ganse hart zeggen dat niemand de verlorenheid zou hebben. Maar we moeten wel eerlijk zijn. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die moet een vervloeking zijn. Dat kan dan helaas. En gemeente, een vervloeking, dat is een vreselijk iets. Dat is een banvloek. Dat is een banvloek. Er staat hier een woord, niet het gewone woord voor vervloeking, maar een woord dat betekent banvloek. In het Oude Testament lees je over de Canaanieten, die moesten worden verbannen uit hun bezitting. Dat betekende dat die steden helemaal moesten worden uitgeroeid. Daar moest de ban over voltrokken worden, zoals Jericho. En wie stal van de buit van Jericho, en dat mocht je nergens aankomen, want het is allemaal voor de Heere. Jericho was de eerste stad van het beloofde land, en dus de eersteling van Canaan, de eersteling is voor de Heere. Daar mocht niemand iets van pakken. Achan, u weet wel, uit de stam van Juda, die nam van de buit en daar verborg hij in zijn tent, goud en zilver, en een mooi Babylonisch kleed staat er, hè? Dat verborg hij stiekem in zijn tent en... Ja, hij werd door het lot aangewezen als de dader. Want er kwam een banvloek in het leger. He, ze verloren de strijd van de mannen van Ai. Er was een banvloek in het leger. Er sneuvelden soldaten van Israël op het veld, terwijl de Heere God beloofd had dat hij voor hen strijden zou. Jozua was er onthutst over. Hij bad de Heere zo ernstig aan. Heere, hoe kan dit nu? Wat is er aan de hand? En toen zei de Heere zijn ban in het leger. En toen werd Achan door het lot aangewezen als de dader. En u weet wel, hij ging naar het dal van Achor. Het dal van de beroering toe. En hij heeft daar het met zijn leven moeten boeten. Een banvloek. Ja, dat is een verschrikkelijk iets. Paulus gebruikt die woorden ook enkele keren. Hè? Hij zegt in zijn brief aan de Romeinen, ik zou zelf wel wensen een verbanden te zijn. Als mijn broeders maar deelgenoten waren van het evangelie, de Joden. Dan wilde hij zelf wel verbannen zijn van Christus. Dat staat hetzelfde woord. Verbannen van Christus, dat wil zeggen helemaal uitgesloten. Volstrekt onder de tucht. Buiten het koninkrijk van God geplaatst. Net zoals in ons avondmaalformulier. Wie in zulke zonden leeft, staat er dan een hele rij van zonden die in het avondmaalformulier. Wij verkondigen die zulke die daarin blijven, dat ze geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Dat is de banvloek. Dat je dan verteld wordt dat je geen deel hebt in het koninkrijk van God. Dat is de banvloek. En ik wilde zelf wel zo'n banvloek, door zo'n banvloek, dus buiten het koninkrijk gesloten worden, als dan zijn broeders maar behouden zouden mogen worden. Wat een liefde sprak daarin van de apostel Paulus. En hij gebruikt het ook in zijn brief aan de Galaten. Hè? Als iemand een andere evangelie predikt dan wat ik gepredikt heb, die moet ook een vervloeking zijn. Dat kan niet anders als je het evangelie verkwanselt, als je het evangelie in een vals evangelie verkeert en mensen daarmee op het dwaalspoor brengt. Hè. Al zou er een engel uit de hemel zijn, zegt hij, die een ander evangelie predikt dan dat ik gepredikt heb. Die moet een vervloeking zijn. Dat kan dan niet anders. Hè. Dan voelt u iets, gemeente, van de kracht van dat woord vervloeking. Dan ben je buiten het. Dan word je altijd, als het ware, door de hoogste trap van de kerkelijke tucht getroffen. Hè? Niet zo dat er dan formeel een tuchtprocedure tegen je gestart wordt, want wij kunnen niet in het hart van iemand kijken. Of iemand Christus lief heeft, ja of nee. Daar kunnen wij dus niet in de zin van een consistorie tucht over oefenen, maar wel in de prediking. Wel in de prediking. Ook in de prediking wordt tucht geoefend. Dan moet ik u aanzeggen, dat ernstige gemeente. Dat moet ik u aanzeggen, dat u geen deel hebt in het Rijk van Christus. Geen deel in het Rijk van Christus. Als je de Heer Jezus Christus niet lief hebt, dan ben je een uitgebannen. Dan word je niet zalig. Dan moet je wel een vervloeking zijn. Gemeente, is dat nou datgene wat je dan zou willen? Als je de Heer Jezus niet lief hebt, zou je dat dan willen? Ik vraag u niet of u voor of tegen dit of dat bent. Ik vraag u slechts, heb je Jezus lief? Dat is de kern van de zaak. Het gaat er niet in de principiële zin over van, in de eerste plaats over of u voor het zingen van psalmen bent in de kerk of dat er ook gezangen gezongen mogen worden. Ik ben principieel voor psalmen, dat mag u weten. Principieel voor psalmen. Maar dan vraag ik u niet of u daarvoor bent. Ik vraag of u Christus lief hebt. Ik vraag u niet welke krant dat u leest. Al heb ik wel een voorkeur voor een bepaalde krant. Ik vraag u niet op welke partij u stemt. Al heb ik ook wel een voorkeur voor een bepaalde partij. Maar ik vraag of u Christus. Ik vraag u niet of u achter de waarheid staat, daar sta ik ook ten volle achter. Of u voor een gereformeerd mens wil doorgaan, ik wil ook voor een gereformeerd mens doorgaan. Of u de geboden van God hoog houdt en dat u zegt, daar moet ik naar leven, of u de Sabbat onderhoudt. Of u dat doet, dat vraag ik u dan nog niet. Onderhoud, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Dat doen we allemaal met vallen en opstaan. Ik onderhoud ook de rustdag. Ook rustig. En ik vind dat dat ook zeker gebeuren moet. En ja, ik tracht ook naar Gods geboden te leven, want ja, dat is je plicht. Maar ik vraag u niet slechts of u uw plicht doet, maar hoe u dat doet. Of u dat doet uit liefde tot Christus. Of je Christus zo lief hebt dat je zijn geboden wilt onderhouden, omdat je hem zo lief hebt. En dat je daarom de rustdag onderhoudt, omdat je hem zo lief hebt. En omdat je daarom zo graag naar de kerk gaat, omdat je hem zo lief hebt. Daarom in de kerk komt zondags en hier ook nu bent, omdat je hem lief hebt. Dat is de kern van de zaak. Dat is de hoofdsom van de dingen. Ik vraag u dus slechts over alle dingen die u doet. En alle dingen die u voorstaat. En alle dingen die u nakomt. Op kerkelijk gebied. Of u dat doet. Niet uit werkheiligheid. Niet om daar je zaligheid in te zoeken. Niet uit eigen gerechtigheid. Uit wetticisme. Maar of dat u dat doet uit. Om Christus. Omdat je hem lief hebt gekregen. Daar gaat het om. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zijn, die moet zijn, een vervloeken. Daar gaat het om, lieve mensen, of wij de Heer Jezus Christus zo van harte lief hebben, dat wij naar alle dingen van zijn woord begeren te handelen en te wandelen, hè, als vrucht van de liefde. Want de liefde is de kern van de zaak. Want als ik de liefde niet had, dan was ik een klinkend metaal met al mijn godsdienstplichten en zo. Dan ben je een klinkend metaal en een luidende schel. Hè. Als je de liefde niet hebt, ook de liefde tot Christus niet, dan ben je niets. Dan ben je niets. Dan gaf ik mijn lichaam om verbrand te worden. Dan gaf ik al mijn goed aan de armen. Als ik de liefde niet had, dan ben ik niets, helemaal niet een vervloeking, een verbanning, dat moet ik dan zijn. En daarom vraag ik u, gemeente, in alle ernst, heb je Jezus lief? Kijk daar je hart eens op na, heb je Jezus lief? Die Jezus die zijn leven gegeven heeft uit zondaarsliefde aan het kruis van Golgotha. Heb je die Jezus lief gekregen? En dan roept de apostel erachteraan, Maranatha, Maranatha. Dat is een Aramees woord. En dat kenden ze kennelijk in Korinthe ook. Er waren zoveel Joden kennelijk in die gemeente dat ze daar toch wel dat woord, dat Aramese woord, hè, Aramese is een taal die aan het Hebreeuws verwant is, dat ze het Aramese woord wel kenden. Dat is een bewijs dat er ook wel veel Joden moeten gewoond hebben in Korinthe. Dat ze dit woord, dat Paulus dit woord kan opschrijven in de veronderstelling dat ze dat woord begrijpen. Het woord was kennelijk al een beetje ingeburgd, misschien zelfs wel in de liturgie van de gemeente. Hè? Net zoals het woord halleluja en het woord amen. Hè? Het zijn ook Hebreeuwse woorden, Aramese, Abba. Het is ook een Aramees woord. En die waren toch wel een beetje ingeburgd al. Aramees was trouwens ook een taal die de Heer Jezus sprak. Aan het kruis, Eloi, Eloi, lama sabachthani, dat is Aramees. En Talita Kumi, hè, toen hij het dochtertje van Iris opwekte. Talita Kumi, meisje, dochtertje, sta op. En ook het Abba in de hof, hè, in de hof van Gethsemane. Hè, Abba, vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat is allemaal Aramees. En zo is het dus ook Maranatha Aramees. En wat betekent het? Nou, er is wat meer verschil van mening over. Sommigen zeggen, het betekent onze Heere is gekomen. Is gekomen. En anderen die vatten het op als kom, Heer, kom onze Heer, kom. Nou ja, zoals je dat aan het eind van de Bijbel vindt, kom Heer Jezus Christus, ja kom haastiglijk. Als je dat eerste zou nemen, hè, onze Heer is gekomen, dan moet je het wel zo opvatten in de zin van, hij zal zeker komen. Hè. En dan, ja, dat vind je de Bijbel vaker, dat wordt uitgedrukt met is. Hè. Het is zo zeker dat hij komen zal, dat je dat uitdrukt van hij is gekomen. Want het is zeker dat dat zo zijn zal. Zo onwankelbaar zeker. Hij is eigenlijk al bij wijze van spreken gekomen. En zo moet je het dan wel opvatten, dunkt mij. En hoe je het ook opvat, met dit woord, zet Paulus als het ware nog even een stok achter de deur. Hij bedoelt te zeggen, weet wat je doet. Weet wat je doet, liefhebben of niet liefhebben, weet wat je doet. Want hij komt eraan. Hij komt eraan. Hij komt er zeker aan. Of het nou is, onze Heere is gekomen of kom onze Heere, hij komt eraan. En als je hem niet lief hebt, dan zul je het gewaarwerden. Een vervloeking. Dan zal hij dat ook over je uitspreken. En als je hem wel lief hebt, dan mag je hem verwachten. Daarom verwachten wij die dag met groot verlangen, stond dat in de geloofsbelijdenissen. Daarom verwachten wij die dag met groot verlangen. Artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Want alle die Jezus lief hebben, hebben ook zijn verschijning lief. Dat kan niet anders. Als je van iemand houdt, dan kijk je uit of die er niet aankomt. Een jongen dat van een meisje houdt, hè, die kijkt alleen vanuit het raam van, komt ze nog niet? Ze had om 6 uur hier zullen zijn, het is 5 over 6 en ze is er nog niet. Komt ze nog niet, hè, want hij verlangt naar haar. Liefde doet verlangen. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastig. De geest en de bruid zeggen dat, kom haastig, Heer Jezus. Kom haastig, mijn liefje, kom. Springende over de bergen. Kom haastig. Zo eindigt ook het hooglied. Het hooglied van Salomo, het liefdeslied. Kom, kom. Springende over de bergen. Springend als een hert. Als een welp der reeën. Kom haastig. Heere Jezus Christus. Zo eindigt ook de openbaring van Johannes. Met iets andere woorden, maar het komt op hetzelfde neer. Die bede, kom, kom, Heere Jezus. Ja, kom. Als iemand de Heer Jezus lief heeft, dan mag hij dat ook zeggen. Zonder verschrikken. Zonder angst en beven. Dan weet je dat je verlossing straks nabij is. Als hij komt. En hij zal komen. Hij zal zeker komen. Hij is al gekomen. Hij is al onderweg. Hij komt eraan. Alles wijst erop op, gemeente, dat het nooit meer lang kan duren. Hij komt. En als het dan zo met u mag zijn, dat je de Heer Jezus lief hebt, al zal het niet zoveel zijn als dat je zou willen, als dat wel zou moeten. Dan schiet je er nog zoveel in tekort, dat is waar. Maar je kunt het niet ontkennen met Petrus. Gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Dan mag je uitkijken naar die komst en dan mag je nu de zegen. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Hoeveel zorgen dat hij ook had over die gemeente van Korinthe. Hij wil toch zijn liefde wel even laten horen. Mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. En daarmee neemt Paulus dan in deze brief afscheid van zijn gemeente. Ik neem nog geen afscheid van u. Al komt dat ook wel akelig dichterbij. Hè, dat afscheid nemen. Ik neem nu nog geen afscheid. Het voelt wel een klein beetje als een afscheid. Want dit is de laatste oudjaarsdienst die ik voor u houd. Mijn liefde. Zij met u allen. Maar aan mijn liefde hebt u niet zoveel. De genade van de Heer Jezus Christus. Zij met u. Daar hebt u meer aan. Dan aan mijn liefde. Genade van onze Heer Jezus Christus voor allen die hem verwachten tot zaligheid. Amen.